Stel je voor, een peuter loopt al weken vrolijk rond en stopt daar dan plotseling mee. Hij weigert gewoon nog te doen alsof zijn benen werken en kruipt alleen nog maar.
Ja, best schrikken is dat.
Precies. Of een tiener wordt door leraren opeens afgeschreven als, nou ja, lui en agressief. Wat nou als we dat gedrag allemaal totaal verkeerd interpreteren?
Dat gebeurt dus ontzettend vaak.
Zeker. Vandaag maken we een diepe duik in de materie rondom de TIF voor Kids-richtlijnen, wat dus gaat over trauma bij kinderen. Onze missie vandaag is heel simpel. We gaan ontrafelen waarom trauma bij jonge kinderen wezenlijk anders werkt dan bij volwassenen. En vooral hoe het, verstoppertje speelt in een lichaam.
Het is ook echt fascinerend, maar tegelijkertijd hartverscheurend. Kijk, bij volwassenen zoeken we vaak naar een helder chronologisch verhaal. We willen weten wat er gebeurd is. Maar kinderen hebben die woorden simpelweg nog niet.
Nee, logisch eigenlijk.
Precies. Hun trauma uit zich in wat we een subjectieve wond noemen. Het gaat er niet puur om wat er objectief is gebeurd, maar meer hoe het zenuwstelsel van dat specifieke kind de onveiligheid op dat moment, en ook achteraf, heeft ervaren.
Ja, en om die basis direct even vast te pakken, ik bedacht me dus de volgende vergelijking. Als een volwassene trauma oploopt, is dat alsof er een zware storm over je huis trekt en de dakpannen eraf blaast, toch?
Ja, dat is een enorme ravage.
Je moet flink repareren, maar goed, de muren staan nog. Maar bij een kind wordt dat huis op dat moment nog gemetseld. Dus die fundering zelf trilt eigenlijk.
Dat is echt een hele sterke manier om er naar te kijken. Die storm legt de bouw van de hele fundering letterlijk stil, omdat alle energie van het kind opeens naar, nou ja, puur overleven gaat.
Wow, oké. Okay.
En kinderen zijn voor die overleving gewoon 100% afhankelijk van hun verzorgers. Vandaar dat de wetenschap ook veel kijkt naar de zogenaamde ACE's, oftewel Adverse Childhood Experiences.
Dat zijn die ingrijpende jeugdervaringen, toch?
Klopt. En dat trekt het veel breder dan alleen type 1 trauma, zoals een eenmalig auto-ongeluk. Het gaat juist ook over de langdurige instabiliteit, dus type 2 trauma.
Wacht even hoor, want daar liep ik in de bronnen dus een beetje vast. Ik snap volledig dat zoiets als direct geweld de fundering aantast, maar onder die ACE's valt bijvoorbeeld ook emotionele verwaarlozing.
Ja, zeker.
Hoe kan het ontbreken van iets, dus het gemis van emotionele steun, fysiek nou dezelfde schade aanrichten als een directe klap?
Nou, heel simpel eigenlijk. Omdat het biologische stressresponssysteem van een kind dat onderscheid helemaal niet maakt.
Oh, echt niet?
Nee. Of er nu een acute fysieke dreiging is of een chronisch gebrek aan een veilige haven, de hersenen reageren door het lichaam te overspoelen met stresshormonen.
Heftig.
En als dat onvoorspelbare gevoel continu aanhoudt, raakt het zenuwstelsel gewoon structureel ontregeld. De bedrading van het brein vormt zich dan rondom pure waakzaamheid in plaats van gezonde groei.
Aha. Dat verklaart ook waarom de communicatie van dat trauma via het lichaam verloopt. Maar, en dit vind ik een uitdagend punt, als een dreumes of peuter niet kan vertellen wat er mis is, hoe merk je dat dan in hemelsnaam op?
Ja, dat is de kern van de zaak. Bij de allerkleinste zie je vaak een drastisch verlies van motorische vaardigheden. Dat is precies dat voorbeeld waar je mee opende. Ze stoppen met lopen of praten of lijken ineens heel erg onhandig te zijn.
Wacht, bedoel je dat ze fysiek in hun spieren vergeten hoe ze moeten lopen?
Niet vergeten, maar het zenuwstelsel is in een diepe shock. Het drukt eigenlijk vol op de noodrem en grijpt instinctief terug naar een eerdere ontwikkelingsfase die neurologisch gezien veiliger voelt.
Oh, bizar zeg.
Ja, en bij kleuters en peuters zie je dat ook. Ze gaan plots weer bedplassen of ze spelen een hele specifieke traumatische gebeurtenis dwangmatig na met hun speelgoed.
En hoe zit dat dan als ze iets ouder worden? Schoolkinderen bijvoorbeeld?
Die vullen de gaten in hun begrip vaak op met fantasie. Ze geven zichzelf heel vaak de schuld en ontwikkelen onverklaarbare fysieke klachten, zoals chronische buikpijn of hoofdpijn.
En pubers dan? Ik neem aan dat die echt een andere vluchtroute kiezen?
Zeker weten. Die doen vaak precies het tegenovergestelde van hulp zoeken. Ze stoten volwassenen agressief af en vluchten heel vaak in risicogedrag of verdovende middelen.
Wacht, dus wat leraren of ouders vaak afdoen als een luie of superopstandige tiener, is in werkelijkheid gewoon een overlevingsstrategie die zich tegen hen heeft gekeerd.
Exact. Het is een wanhopige manier om de regie te pakken in een wereld waarin ze zich ooit compleet machteloos voelde. We diagnosticeren dit gedrag routinematig verkeerd als ADHD of gedragsstoornissen. Terwijl, nou ja, het is vaak simpelweg een onverwerkte traumarespons.
Jeetje. Maar als we dit in onze eigen omgeving al zo snel verkeerd labelen, hoe werkt dat dan als je er nog allemaal culturele verwachtingen overheen legt? Bijvoorbeeld in een cultuur waar fysieke straffen gewoon de norm zijn.
Nou, dan verdwijnt het trauma nog verder onder de radar. Kinderen in die culturen herkennen hun eigen ervaringen vaak niet eens als traumatisch. Maar goed, het zenuwstelsel is wel zwaar overbelast.
Dus het komt er wel uit, maar anders.
Precies. De uiting verandert. Het presenteert zich dan soms puur somatisch, of ze gebruiken spirituele termen om hun innerlijke onrust te verklaren. En vergeet de rol van gender ook niet.
Oh, hoezo?
Jongens slaan hun trauma veel vaker naar binnen vanwege het culturele stigma dat ze stoer en onkwetsbaar moeten zijn.
Goh, wat een inzicht. Dit geeft jou als luisteraar hopelijk echt een compleet nieuwe bril om de boel te bekijken. De volgende keer dat je merkt dat je een kind als onverklaarbaar lastig bestempelt, kijk dan eens voorbij de woorden en probeer die verborgen taal van spieren en zenuwen te lezen.
Ja, want uiteindelijk is het aan ons als volwassenen om te luisteren. Juist wanneer de woorden ontbreken.
Daar sluit ik me volledig bij aan. Maar niet zonder je achter te laten met een licht provocerende gedachte.
Oh, kom maar op.
Nou ja, kijk. Als cultuur en stigma zo sterk sturen hoe een traumarespons eruit ziet, hoeveel van wat wij in onze eigen prestatiegerichte maatschappij als normaal of succesvol gedrag beschouwen, is onder de oppervlakte dan eigenlijk niets meer dan genormaliseerd, onbehandeld trauma.
Zo, dat is inderdaad iets om even heel goed op te kauwen.
Precies. Neem dat maar mee voor de komende tijd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uitgebreide verkenning.